BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En hoe waren de slachtoffers er aan toe?
Heel slecht. De man die op straat is gevonden, die heeft echt geluk gehad dat hij het überhaupt kan navertellen. Maar die heeft een aantal weken in coma gelegen. Zo. Die was zeer zwaar gewond. Dus geslagen met een knuppel, een mes gestoken en een soort samurai zwaard.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris op enigerlei betrokken bij is geweest. We gaan naar de zaak van vandaag. Dat is een vrij gruwelijke zaak. Want eind 2004, begin 2005 gaan 6 piepjonge jongens van 15 tot en met 18 jaar 9 volledig willekeurige inwoners van Alkmaar te lijf met messen en honkbalknuppels. De jongens die vallen de slachtoffers vaak van achteren aan in parken en fietstunnels. De totale willekeur en de intensiteit van het geweld houdt Alkmaar in zijn greep. In theorie kan iedereen het volgende slachtoffer zijn. Bij ons aangeschoven vandaag is de Noord-Hollandse officier van justitie, Katja van Bijsterveld. Welkom.
Dankjewel.
En wij nemen natuurlijk altijd even de cv's van onze gasten door. En jij bent momenteel luchtvaartofficier in Haarlem, las ik. En wat doet een luchtvaartofficier? Want ik wist helemaal niet dat die bestond eigenlijk.
Nee, dat snap ik. Coördinerend luchtvaartofficier, moet je zelf zeggen. Landelijk coördinerend luchtvaartofficier. Via een aanwijzing is die functie neergelegd in Noord-Holland. Dat is niet zo gek natuurlijk met Schiphol. Maar eigenlijk ga je over alle strafzaken die met luchtvaart te maken hebben. Dus alles wat vliegt. Denk aan drones, luchtballonnen, zweefvliegtuigen, kleine luchtvaart, grote luchtvaart. Waar iets gebeurt, een crash, maar ook waar bijna iets gebeurt. Of waar bijvoorbeeld een gezagvoerder of een piloot van een luchtballon zich niet houdt aan de regels. En de regelgeving is heel ingewikkeld in een luchtvaartland.
Ja.
Dat zijn zaken die dan via de luchtvaartpolitie, die op Schiphol-Oost zit, bij ons komen op een parket in Noord-Holland.
Okay.
Ik heb die functie nu 3,5 jaar. En dat doe ik samen met een parket secretaris luchtvaartzaken, beleidsmedewerker luchtvaartzaken.
Ja. En zijn dat veel zaken die daaruit voortkomen? Want het is eigenlijk een vakgebied wat ik helemaal niet ken.
Eerlijk gezegd.
Nou, het zijn heel veel zaken, want ik ben voor de helft van de tijd ben ik dat.
Ja. Oh, wow.
Maar het is ook een beleidsmatige portefeuille. Dus wij denken mee over de nieuwe drone-regelgeving die nu een paar jaar geleden in is gegaan.
Okay.
Over de nieuwe aanwijzing over alcoholgebruik als iemand van de crew. Hè, dat soort dingen. En daarnaast hebben we heel veel structurele overleggen met de luchtvaartpolitie, met de luchtverkeersleiding, met wat had ik vandaag dan met de mensen van ILNT, dus van het ministerie, een ander ministerie.
Ja, dan ga ik toch even bellen.
ILNT. Sorry.
Ja,
dat moet Katje zelf uitleggen. Ja. Dat denk ik ook niet. Ja, je kijkt naar mij, maar
inspectie voor leefomgeving en transport.
Oké. Okay.
Ja.
Ja.
Ach, gelukkig.
Ja, mag ik even vragen? Want ik kan me voorstellen, met Schiphol, dat daar natuurlijk veel geconcentreerd wordt qua dingen die spelen. Maar je noemde het net al eventjes, drone regelgeving, dat speelt natuurlijk door het hele land.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren enorm is opgekomen.
Ja.
Merk je dat ook in het aantal zaken, dat het opeens, dat de toevloed aan zaken groter wordt en dat de regelgeving dus ook opgevoerd moet worden.
Ja, dat klopt. Het gebeurt wel steeds meer.
Ja.
Maar het is ook heel veel hobbyisme.
Ja.
En dat wordt dan wel door de lokale politie opgepakt. Maar die hebben van de luchtvaartpolitie allemaal een hele mooie app gekregen op hun diensttelefoon, waar ze mee allerlei stapjes kunnen doorlopen van wanneer is iets strafbaar. Hè? Het is echt ontzettend ingewikkeld geworden.
Ja, maar ik denk dat heel veel mensen het ook niet weten.
Kijk, hier spreekt een advocaat.
Het is natuurlijk zo.
Mijn cliënt wist dat helemaal niet.
Kijk, de wet gaat er een beetje ervan uit dat de burger de wet kent. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je kunt nooit zeggen, ik wist niet dat dat strafbaar was. Weet je, je wordt geacht de wet te kennen.
Ja.
Maar in dit geval Ja, ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben wat wel niet mag in de lucht.
Ik moet wel zeggen dat heel veel mensen die dan wel bij ons terechtkomen, dat die zich wel heel erg in hebben verdiept. En ja, zitten precies. Er natuurlijk bij, zeker bijvoorbeeld, we hadden een tijdje terug een vrij jonge jongen die een bedrijfje had en zich liet inhuren om te filmen met zijn drone. Maar hij had hem niet geregistreerd, want je moet van een bepaalde drone moet je in het RDW registreren tegenwoordig.
Okay.
Dat weten heel veel mensen niet. Nee. Maar het valt wel op dat als mensen zo'n ding kopen voor 500 zoveel euro, dat ze wel even denken van, hey, waar moet ik me aan houden? En er is ook wel echt een campagne geweest vanuit de overheid.
Oké. Ja, dat heb ik echt totaal gemist.
Nee, maar als je niet geïnteresseerd bent in een drone, dan valt je dat niet op.
Maar even voor onze luisteraars die een drone hebben. Wat is de belangrijkste regel die het meest overtreden wordt door drone-eigenaren?
Je mag niet zomaar boven Schiphol vliegen.
Los van Schiphol, maar...
Nee, maar de CTR's, die zijn heel belangrijk.
Ja, dus ga ik weer.
CTR's. Ja. Ja, dat is nu al een hele interessante uitzending. Ja,
we gaan zo naar de zaak.
We gaan zo naar de zaak, ja. Maar dit is wel... Rustig aan, neem je tijd, Katje.
Oh, wat erg. Daar kom ik niet eens.
Je mag ook uitleggen wat het zeg maar
is. Het beveiligde gebied, controlled airspace. Nee, maar
zijn er daar veel van in Nederland? Of is het alleen Schiphol?
Heel veel.
Oké.
Ja. En dat kun je gewoon, dat kun je op de website van het ministerie kun je dat heel mooi zien. Want heel Nederland zijn allemaal van die bolletjes gewoon over elkaar heen.
Ja.
Dus niet alleen de luchthavens, maar bijvoorbeeld ook wel steden. Ja. Binnensteden?
Penitentiaire inrichtingen.
Nee. Ja. Ik heb vroeger bij de televisie gewerkt. En daar waren cameramensen altijd gek op drones. En dat was altijd gedonder met die dingen. Want voor je het weet had je echt dikke vette boetes aan je broek hangen. Als je zomaar dat allemaal ging doen. En dat mocht allemaal niet. En ik weet dat het altijd veel gedoe was. Ja. Dus.
Maar als je een drone-eigenaar bent. Sorry, dan hou ik erover op hoor, Wouter. Maar als je een drone-eigenaar bent. Is er niet een soort app dat je kunt zien. Hey, hier kan ik wel dronen en daar kan ik niet. Die is er ook gewoon.
Ja, die is er zeker. En wat ik al zei. Op de website van het ministerie kun je het ook heel goed bekijken. Waar je wel en niet mag vliegen. En een bepaald merk drone heeft ook wel software erop zitten. Die eigenlijk je drone niet meer laat vliegen als je op een bepaalde plek bent.
Oh, zoals Tesla eigenlijk. Ja.
Goed jongens, we gaan naar de zaak. Genoeg over die drones. We gaan naar eind 2004, begin 2005. Die zaak van mensen die volledig mishandeld werden. Hoe kwam die zaak bij jou, Katja?
Ik zat in de weekdienst. Zeg maar zo'n opvangweek die je dan hebt. En die tijd was het dan 7 dagen achter elkaar. Nou, in het weekend niet, maar gewoon door de week. En daar kwam op een ochtend kwam de melding binnen dat dat voorval had plaatsgevonden op de Molenkade.
Wat was dat?
Daar zijn van die woonboten. En daar waren twee mannen heel erg heftig mishandeld. En één man lag op de Molenkade en was gevonden door passanten. En die hadden de hulpdiensten gewaarschuwd. En later bleek dus dat degene met wie hij daarvoor in een woonboot had zitten drinken, dat hij ook slachtoffer was geworden van dezelfde groep.
En dit was allemaal in Alkmaar?
Dat was in Alkmaar, op de Molenkade.
En dat was het eerste incident, begrijp
ik? Dat was het eerste incident in ieder geval wat toen geleid heeft tot het opstarten van het onderzoek. Later bleken daarvoor ook incidenten te zijn geweest die gekoppeld konden worden hieraan. Ja. Maar dit was eigenlijk het eerste incident.
En hoe waren de slachtoffers eraan toe?
Heel slecht. De man die op straat is gevonden, die heeft echt geluk gehad dat hij het überhaupt kan navertellen. Wat hij zich er echt nog van kan herinneren, überhaupt. Maar die heeft een aantal weken in coma gelegen. En die was zeer zwaar gewond. Dus geslagen met een knuppel, de mes gestoken en een soort samurai zwaard. Daar had hij het in ieder geval zelf over. Dat is later ook nog in beeld gekomen, maar... hij heeft daar wel verhalen over verteld van wat daarmee gebeurde. En ik denk dat het ook inderdaad zo is gegaan zoals hij het toen wel heeft verteld.
En hadden jullie enig idee over wat nou de aanleiding was geweest van dat geweld?
Hij kon natuurlijk zelf helemaal nog niks vertellen 6 weken lang. Want hij lag 6 weken in coma. Ja. Maar die andere man die kon wel wat vertellen. Die kon een signalement geven. Nou, daar bleek eigenlijk al wel uit dat het hele jonge jongens moesten zijn.
Ja, want wat vertelde hij precies?
Dat hij met zijn maat... bier zat te drinken in de boot en dat er met stenen werd gegooid tegen de ramen van de boot. En één raam ging ook kapot. En er werd gejoeld en geschreeuwd en kom naar buiten. En toen zij buiten kwamen, kregen ze al wel de indruk dat het de bedoeling was om ook echt iets te gaan doen. Dat ze ook wel op zoek waren naar iemand. En later bleek dat Roy Kobus te zijn, waar ze eigenlijk naar op zoek waren. Nou, deze mannen waren geen Roy Kobus. Nog even los van, dan was het ook niet goed geweest, uiteraard. En dat eigenlijk ze meteen daar stonden met een knuppel en het gevecht wilden aangaan. En hij zelf is toen gevlucht. naar binnen eigenlijk, toen hij wat klap had gekregen. En zijn vriend, niet. En die was ook eigenlijk heel boos. Hè, van, ja, waarom zit je aan mijn boot en wat is dit voor gezeik?
Ja.
En die is toen nog naar binnen gegaan, heeft een pikhouwwiel gehaald om zichzelf te verdedigen. Want die dacht, ja, dat laat ik me allemaal niet zo gebeuren.
Ja.
En dus ze hadden wel hij had wel de indruk, en later vertelde die anderen dat ook, dat het wel een soort van doelbewuste actie was. Maar ja, dat zij eigenlijk dus helemaal niks mee te maken hadden.
Even voor mijn begrip, hè, want ik ken Alkmaar wel een beetje, maar ook weer niet heel goed. De molenkade waar dit gebeurd was, was dat zeg maar in het centrum? Nee. Of druk gebied of afgelegen? Of...
Nee, een beetje afgelegen. Ja, ja. En er waren langs het water.
Geen getuigen, geen camera's. Nee. Dus alleen signalementen en dat soort dingen.
Ja.
Was jij geschokt door het geweld? Of je bent natuurlijk als officier wel wat gewend.
Ja, ja, maar ik was vooral ook geschokt omdat het zo... willekeurig leek ergens toch. Ook al was dat verhaal er wel natuurlijk van die man. Maar ook omdat het wij er echt vanuit gingen dat die ene man het niet zou gaan overleven.
Nee, 6 weken coma is wel heftig. Ja. Hè?
En hij was echt heel zwaar gewond. En dan ook op verschillende manieren geweld. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. En vooral ook in combinatie met dat signalement dat het hele jonge mensen zouden moeten zijn.
Ja. Ja. Wat heb je toen gedaan? Wat is je vervolgstap geweest?
We zijn... er is redelijk snel een TGO opgestart. Een team grootschalig onderzoek. Met een stuk of 15 rechercheurs volgens mij in het begin.
Op grond van dit incident?
Ja, van dit incident. Ook omdat het er dus naar uitzag dat hij misschien niet zou overleven. Hè, dat ene slachtoffer. Dus dat is sowieso wel gebruikelijk. Ook toen was het al gebruikelijk dat er zo'n soort onderzoek wordt opgestart. En we hadden wel wat opsporingsindicatie, maar ook weer niet heel veel.
Nee.
He, er was één schoenspoor en er was een stuk van de knuppel kapot gegaan. Dus daar moesten we het eigenlijk mee doen.
Zo precies... hard geslagen als een knuppel breekt.
Ja, en precies wat jij zei, er waren geen getuigen, geen camera's.
Nee.
Dus we moesten het gewoon toch wel gaan kijken van hoe komen we hierachter. Gelet op het feit dat het echt van jonge jongens leken, is er binnen de politie gesproken van hoe kunnen we dit nou gaan aanvliegen. En toen heeft een analist van de politie... heeft de opdracht gekregen van, ga eens kijken. Zijn er misschien soortgelijke incidenten daarvoor te benoemen... die hier misschien iets mee te maken kunnen hebben... omdat het zo excessief was. Ja. En wat je vaker ziet is dat het natuurlijk een soort van verloop krijgt... dat je misschien eerst begint met gewoon meppen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En dat zo'n explosie van geweld natuurlijk niet het eerste is... waarschijnlijk wat je doet als groep.
Een week later was het opnieuw raak. Hè? Wat gebeurde er toen?
Ja, dat was echt wel heel heftig. Want toen werd het voor ons heel serieus. Omdat die signalementen die werden gegeven door de verschillende slachtoffers van dat weekend, waar ik zo nog op terugkom, dat het toch wel heel erg overeenkwam met de signalementen die wij van het ene slachtoffer kregen. Hoewel dat ook wel weer een signalement is wat slaat op ontzettend veel jonge jongens.
Ja.
Ja, gewoon...
Want toen is er iemand met een honkbalknuppel bewerkt, toch?
Ja, klopt. Ja.
En diezelfde avond is er ook een man met een honkbalknuppel geslagen en in zijn rug gestoken, begreep ik.
Ja, dat klopt.
En weer door een groep jongens, begrijp ik.
Ja. 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 Ja, de eerste was op 7 januari.
Ja.
Dat was een jongen die inderdaad, die was alleen en die werd te grazen genomen. En daarna volgden de andere incidenten. Dat was een dag later.
Zo.
Ja.
Maar mag ik even vragen praktisch, Katja, hoe dat dan werkt? Ja, dat vind ik dan even interessant, Wout. Want je bent weekofficier, hè?
Ja.
Dus het is eigenlijk zoals een advocaat op piketdienst hebben. Ja. De zaken die spelen, die komen bij jou binnen.
Ja.
Je zei, het werd vrij snel een TGO, hè? Gelet op de ernst. Die man lag in coma. En ik neem ook aan dat Alkmaar best wel een rep en roer was misschien van dit hele gebeuren.
Ja.
Ben jij toen meteen meegegaan met het TGO? Of hoe werkt dat dan?
Nou, het is wel even geleden natuurlijk, maar wat ik me wel kan herinneren, wat gebruikelijk is dat je dan ook wel eigenlijk wel meteen wordt uitgeroosterd, zeg maar.
Ja. He,
dat iemand anders op die stoel springt van de opvang.
Van die weekofficier, ja.
En de reden dat ik eigenlijk ook meteen wel echt met die zaak verder ging, was dat ik al een paar jaar jeugdofficier was. En dat in combinatie met die C-elementen en de gedachte twee
monkeys.
Ja, precies.
Ja.
En dat, wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk een soort gaat wonen op het politiebureau.
Ja.
He, dus dat was toen op de Mallegaatsplein in Alkmaar, centrumstad.
Ja.
Ja. Daar zat in een hele grote kamer zat het TGO-team. En wat ik altijd ontzettend mooi vind van dit soort onderzoeken en hoe dat bij de politie werkt, Want ook al hebben mensen vakantie. Ze komen allemaal en ze willen allemaal meehelpen. En die loyaliteit van de politie vind ik echt zo waanzinnig. En dat was bij deze zaak zeker. En ook die week daarna, hè, toen het dus nog meer ging gebeuren.
Ja.
Dat ook al was het kerstvakantie. Hè, het was de tweede week kerstvakantie. Iedereen kwam
Er wordt weer Chinees besteld en door.
Ja. Ja, voor mijn begrip eigenlijk. Hè, dus het tweede incident waar we het net over hadden. Of die tweede en derde incident. Hè, dat vindt plaats als dat tegen jou al geopend is.
Ja.
Dat is natuurlijk hartstikke naar, maar het levert ook meteen misschien wel opsporing, dus informatie op waar jullie verder mee kunnen.
Ja, in zekere zin wel. Hoewel, er werd inderdaad wel overlap gezien.
Ja, maar ook hier niet zo hard.
Nee. En diegene was ook van achteraan gevallen, hè? Dus dat maakt het natuurlijk ook lastig. Het was wel duidelijk dat helemaal zonder enige aanleiding was. Volstrekt willekeur. Die dagen daarna kwam dat dus nog meer naar boven. Want toen werd het een jongen van 15. Hè, dat werd het eerste slachtoffer. En ik heb me voor
het eerste slachtoffer?
Ja, van die dag. Van 8 januari.
Ja, ja.
En daarna ging het natuurlijk nog door. Want dat was niet de enige die dag. En die jongen van 15, ja, daar heb ik me vandaag nog even wat in verdiept. Hè. Ik heb nog wat gelezen van toen. En van, jeetje.
Het zal je overkomen. Dat je gewoon,
maar ook gewoon met knuppels en messen bewerkt.
In zijn rug gestoken met een mes. En die jongen die was voor het eerst, daar had hij met de gitaar opgetreden daar in dat.
Ik word altijd heel boos van. Ik word altijd heel boos als ik dit soort dingen hoor. Ik moet even. Nee, maar ik word.
Doe een kleine pauze.
Nee, helemaal niet. Maar ik vind het. Ik denk dan omdat er ook geen enkele aanleiding voor is. Ja. Hè? Kijk, ik heb me natuurlijk ook een beetje ingelezen in deze zaak. Chris, ken jij die film Clockwork Orange? Is een hele bekende film van Stanley Kubrick. Ja. Van Stanley Kubrick. Waarin zeg maar een soort groep jongens die slaan andere mensen totaal los met honkbalknuppels. Daar doet dit een beetje aan denken. Hè? Echt zinloos geweld. Ja, het is een beetje een containerbegrip inmiddels. Ik kan me voorstellen dat Alkmaar gaandeweg echt wel in rep en roer raakte. Want dit raakt natuurlijk ook de openbare orde. Dus en in hoeverre beïnvloedt dat zo'n onderzoek? Want ik neem aan dat de burgemeester nou ook begint te bellen.
Ja, nou, op zich was het contact zeker in die fase van het onderzoek was gewoon heel goed. Want we hadden eigenlijk allemaal eenzelfde doel. Gemeenschappelijk doel. Dit moet stoppen.
Ja.
Hè, dat hadden wij, dat had de politie, dat had de burgemeester. En de burgemeester had daarnaast nog als extra taak inderdaad die openbare orde. En hoe zorg ik ervoor dat ik mijn burgers, hè, het was ook een wat oudere dame, die voelde echt zo als moeder van, hè, mijn burgers die moeten gewoon
beschermd
rustig
worden.
Kunnen slapen, moeten beschermd worden.
Kerntaak van de burgemeester.
Ja.
En dus Katja, ga aan de gang.
Ja, nou dat hebben we ook gedaan, maar zij ook. De gemeente heeft ook wel mooie dingen gedaan. En zeker na dat tweede weekend.
Ja.
Van, nou, mensen waren ontzettend bang. Durfden kinderen niet meer 's avonds op straat te laten fietsen. En de burgemeester heeft toen de opdracht gegeven om die bossages in dat Victoriapark allemaal te snoeien.
Want daar was het gebeurd.
Ja, daar waren een paar dingen gebeurd. Zo van, hè, ook laten zien dat je als gemeente de angst serieus neemt. Maar ook dat het minder eng is daar.
Ja.
En niet dat hele park afsluit. En het werd vervolgens helemaal blauw. Dus overal, dat deed de politie dan. Allemaal mensen in uniform ook. Dus veel meer aan het surveilleren. Dus dat is toen eigenlijk in die week ook gewoon heel... Ja,
want wanneer kwam nou bij jullie het begrip of het idee van, hey, we hebben hier te maken met een vaste, ja, dadergroep die er eigenlijk gewoon willekeurig op aan het losslaan en steken is?
Nou, dat tweede weekend eigenlijk.
Ja.
Dus het tweede weekend van januari.
Ja.
Met die met dezelfde MO, hè, modus operandi.
Oeh, ja, het belletje ging bijna. Ja.
Dezelfde wijze van opereren.
Ja, wijze van opereren. En de beschrijving van de jongens. Het waren witte Nederlanders, moet je tegenwoordig zeggen.
Ja.
Die echt ABN spraken. Dus jongens met wel allemaal hetzelfde soort jas waar iedereen toen in liep. Maar ook gewoon wat ze zeiden, hoe ze opereerden van achteren. He, dus voor ons werd het wel duidelijk dat het dezelfde groep.
Wat ik me kan voorstellen is, waar je natuurlijk dan bang voor bent als officier van justitie, is dat je bent dit onderzoek aan het draaien. Je weet, die jongens die zijn nog buiten op straat.
Ja.
Het lijkt erop dat ze na het eerste incident hebben ze nog twee keer iemand aangevallen.
Ja.
Het lijkt me best wel veel druk geven als je denkt van ja, de volgende keer vallen ze iemand aan en die kan het niet meer navertellen.
Ja.
Wat deed dat met jou? Want je bent natuurlijk, ik bedoel, je bent een officier van justitie, dus je bent gepokt en gemazeld. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat het een soort professionele druk op je legt.
dat legde het zeker. Ja, wij dachten, nou, we moeten in ieder geval voor dat volgende weekend. En dat, die druk werd ook op ons gelegd, maar die zagen we zelf ook. Moeten we eigenlijk tot een oplossing komen? Omdat we een aantal zeer zwaar gewonde mensen al hadden. Ja. Wij, ja. Hè, de jongen was zwaar gewond. Nou, eigenlijk, nou, die man lag nog steeds in coma. En die anderen waren ook zwaar gewond. En dat steken met dat mes, dat is natuurlijk zo verontrustend. En ook gewoon richting de rug, vitale delen, longen. Dus we moesten dit oplossen.
Hmm. En in hoeverre beheerste dat jou persoonlijk?
Op dat moment nog niet eens zo heel erg anders dan dat ik natuurlijk heel erg vond wat er gebeurde. Wat meer met mij ging doen, kwam eigenlijk pas later. Je zit in de adrenaline en zit de hele tijd in overleg. Hoe gaan we het aanpakken? En het was in een tijd dat er niet iedereen natuurlijk een mobieltje had. Hè, 2004. Dus die wereld van de jeugd was ook totaal anders. Er was geen social media. Dus als je nu gaat kijken van, nou, hoe gaan we op zoek naar wie dit zijn geweest, ga je natuurlijk op een andere manier rechercheren. Toen was het echt heel erg tactisch. Dus je moet kijken van, hoe gaan we verklaringen ontfutselen? Of verklaringen binnenkrijgen van mensen.
Hoe horen we wat?
Ja, hoe horen we wat? Hoe ga je dat doen?
Maar hoe is men deze jongens op het spoor gekomen uiteindelijk?
Wij realiseerden ons dus, ik zeg het voor dezelfde keer eigenlijk, dat het dus hele jonge jongens waren. Ja. Het was kerstvakantie. En wij waren ook wel met wat andere mensen die ook vaak jeugdzaken deden. Hè, op een gegeven moment gaan zeker jongeren gaan hun mond voorbij praten. Ja. Zijn ze trots op wat ze gedaan hebben? En wij dachten toen van, nou, we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat we die school weer gaan beginnen. Dat we de media opzoeken, maximaal. Met oproepen, ook aan getuigen. En dan ook wel details geven over hoe ernstig het letsel is bij mensen. En dan hopen dat echt iemand zijn mond voorbij praat en dat anderen dan naar de politie stappen.
Ja, dat vanuit de scholengemeenschappen dat daar het gaat bewegen.
En medeleerlingen.
Ja, want hebben ze hè, we hebben dus nu even kijken, 4 slachtoffers. Hebben ze nog meer slachtoffers gemaakt? Wisten jullie dat?
Nee, dat wisten ze toen nog niet. Nou, we hadden er natuurlijk 2 op die molenkade.
Ja, op de boot.
Toen hadden we die jonge man
van
in dat
15,
park.
Ja.
Nee, daarvoor was er nog een andere jongen, een man. En toen die jongen van 15.
Dus dat is 4.
Toen nog een meneer in een tunneltje, meteen diezelfde nacht.
5.
Die van zijn fiets door 2 jongens werd. Toen waren er nog 2. En toen nog een jonge vrouw. Die door 1 van de verdachten nog is belaagd en met een mes is gestoken.
Zo.
Ja.
En dat was die laatste, dat was allemaal geconcentreerd in dat ene weekend. Dus een paar avonden achter elkaar.
Voor de kerstvakantie.
Ja, tijdens de kerstvakantie.
Ja, dat laatste weekend eigenlijk van de kerstvakantie. Ja.
En jullie hebben dus toen de publiciteit gezocht?
Ja. Ja. Dus we hebben, zo heet het dan, nog ter plaatse.
Och ja, dat is een soort opsporing verzocht.
Ja,
van,
klopt. Van de locals van, in het noorden.
Ja, ja. RTV Noord-Holland of zo.
Ja, ja. Ter plaatse, ja.
Ja. Nou, dus die hebben echt gefilmd en geïnterviewd. En echt gewoon maximaal op de mens gespeeld, zeg maar. Met oproepen. En we hebben op alle mogelijke manieren de media opgezocht, ook landelijk. En wat we dachten dat er zou gaan gebeuren, dat gebeurde.
Ja,
want wat gebeurde er?
Nou, een van de jongste jongens, hij was toen 15. Die zat na de gymles of voor de gymles, weet ik niet meer. Maar die was aan het opscheppen in de kleedkamer. En die vertelde dat hij erbij was geweest. En dat ze in de media zeiden dat het er 3 waren, maar het waren 5. En hij was daar dus 1 van. En hij had ook geschopt. En hij liet vol trots het bloed op zijn schoenen zien.
Kijk.
En dat was voor medeleerlingen uiteindelijk de aanleiding om dat thuis te bespreken. En een aantal jongens kwamen toen nog met de ouders naar de politie.
Ja.
En er zijn nog wat andere tips binnengekomen. Ook rond diezelfde tijd kwamen er nog wel wat meer tips binnen bij de politie. Waarin ook de naam van de latere hoofdverdachte werd genoemd. De voornaam, waar die woonde. En dat was de oudere broer van de jongen die zo trots zijn schoenen had laten.
Mag ik even vragen, hè? Want dat is natuurlijk ook... los van dat je natuurlijk bezig bent met het oplossen van een probleem. Hè, van een veiligheidsprobleem, openbare ordeprobleem. Ben je natuurlijk ook bezig met een opsporingsonderzoek wat uiteindelijk moet leiden tot een strafzaak.
Ja.
Hè, en waarvan je dan ook weet van, hè, misschien hebben we een aantal verdachten op een gegeven moment in beeld. Misschien hebben we daar wat bewijs tegen. Maar goed, dat bewijs gaat natuurlijk ook misschien wel bestreden worden.
Ja.
En je hebt hier natuurlijk te maken met jonge mensen. He, je wil informatie uit scholengemeenschappen. Er komt informatie binnen over 1 15-jarige. die stoer loopt te doen. En wat informatie over de latere hoofdverdachten. Wat gaan jullie doen dan? Ik bedoel, is het dan, we pakken meteen de jongste en kijken wat we daaruit kunnen trekken? Of, want je moet toch ook het bewijs verzamelen tegen niet één verdachte, maar meer verdachten. Wordt er over nagedacht? Hoe werkt dat?
Nou, daar zijn we wel echt mee bezig geweest. Want ik ben wel echt... kijk, waarheidsvinding is het allerbelangrijkste. Ja. Hè? En je wil natuurlijk wel iets stoppen, maar ik wil ook dat iedereen gewoon op de juiste manier wordt bejegend. Dat alle rechten worden gerespecteerd.
Dat je ook gewoon het bewijs hebt, het goede bewijs om mensen de veroordeel te krijgen.
Dus niet ruksigloos die 15-jarigen binnentrekken, maar eerst kijken van wie horen er dan nog meer bij dat groepje? Nou, ik noemde daar straks al even de analist. Nou, dat is goud in een opsporingsonderzoek. Ja. En zeker vanaf het begin af aan er al bij betrokken. Dus is toen echt maximaal geïnvesteerd op het in kaart brengen van de omgeving van degene van wie we dachten, die zijn er waarschijnlijk bij betrokken. Want toen ook wel echt meespeelde en ook heel belangrijk is geweest, is dat twee politieagenten op straat werden aangesproken door de vader van een andere hoofdverdachte. Die vertelde van, ik weet allemaal niet wat het betekent, maar mijn zoon is eigenlijk een week niet thuis geweest. En hij verbleef bij de latere hoofdverdachte. Hij noemde wel de voornaam. En ik heb een tijdje terug wat messen in zijn slaapkamer gevonden. Die heb ik weggegooid.
Oei.
En dat was... eigenlijk ook weer een aspect, een punt, wat gewoon meegenomen kon worden. En toen werd ook de rol van die hoofdverdachte, die werd geplust eigenlijk door dit verhaal erbij.
Ja, want het lijkt me een puzzel die lastig te leggen is. Hè? Chris zegt het net ook, wie hoort er nou wel bij en wie niet?
Ja,
veel incidenten, misschien niet altijd in dezelfde samenstelling.
Ja. Klopt, ja.
Wie heeft wat gedaan, bij welk incident?
Ja, dat klopt. Maar we hadden op zich door... Zeker dat verhaal van die jongen die aan het opscheppen was, hadden we in ieder geval dat incident van het eerste weekend van januari kregen we wel wat meer in beeld.
Ja. Van die twee mannen was dat?
Van die twee mannen, inderdaad. Dus...
En wanneer had je nou zoiets van, ik heb het nu wel zo rond dat ik denk van we gaan over tot aanhoudingen?
Twee dagen later.
Zo?
Ja, we hadden op woensdag, op dinsdag was volgens mij een media-offensief begonnen. Op woensdag... was volgens mij dat die jongen ging opscheppen. Ja. En dat de eerste getuigen zich ook echt gingen melden. En op donderdag kwam daar nog wat bij, donderdagavond. En op vrijdagochtend hebben we opdracht gegeven om ze aan te houden.
Maar hoeveel hebben jullie toen aangehouden, weet je dat nog?
Vijf.
Zo.
En we hebben er twee op school aangehouden. Dus die jongen en nog zijn vriendje. En dat doe ik eigenlijk nooit. Nee. Deed ik nooit.
Waarom niet?
Nou, omdat ik dat... Ja, hij is sowieso zijn ze verdachte.
Ja.
Hè? En je beschadigt iemand misschien ook heel erg.
Ja, want dit zijn kinderen.
Ja, ook dat. Maar ik zou ook nooit een verdachte op zijn werk aanhouden of iets. Hè? Nee. Weet je, je probeert dat natuurlijk... Zolang ook een onderzoek loopt. Hè? Je moet dat natuurlijk gewoon zorgvuldig aanvliegen.
Oh ja, wat geestig. Want ik zou denken, joh, ik weet zeker dat hij het is. Pak hem maar gewoon wanneer we hem kunnen pakken. En of dat bij hem thuis is... Of op zijn werk of in de kerk. Dat zou mij niet zoveel uitmaken.
Nee, ik zit er wel wat anders in. Kijk, als je gewoon iets moet gaan voorkomen... wat op het punt staat te gaan gebeuren, oké. Maar als je gewoon bezig met een onderzoek bent... ook stel als je een onderzoek hebt waar niet zo'n druk op zit... dan doe je dat netjes, tenminste.
Maar kijk, het is uiteindelijk, Wouter... Ik snap het onderbuikgevoeletje wel een beetje... gelet op waar ze uiteindelijk ook voor veroordeeld zijn.
Nou, wacht heel even, het onderbuikgevoeletje, Chris. Deze mensen slaan mensen totaal los.
Maar op dat moment zijn ze nog verdachten. Geldt de onschuldpresumptie.
Zeker.
En daar komt bij dat natuurlijk de aanhouding... dat mag het Openbaar Ministerie en de politie mogen dat doen... als er voldoende bewijs is. Maar ook de aanhouding hoe je dat vervolgens uitvoert... moet gewoon op een zorgvuldige magistratelijke wijze gebeuren. Het hoeft niet een extra punishment te zijn. Dus extra punitief. Ik haal je uit de klas. Nee, of ik haal je uit je werk. En stickers afgeplakt. Daarom word ik altijd zo razend. Hè, van de politie die stickers plakt op die auto's. Nee, maar omdat ik denk, weet je, jongens, de schuld wordt hier nog niet vastgesteld. Hè. Dit is alleen nog maar een verdenking. Maar
we gaan het behandelen in onze andere podcast.
Ik had een andere vraag, hè, want... Ik kan me best. Het is heel snel gegaan. Hè? Ja. Media-offensief, eerste informatie, eigenlijk allemaal binnen een week.
Ja.
Maar hadden jullie dan binnen een week ook echt, zeg maar, de vijf jongens, zeg maar, in het oog? Dan had je er allemaal voldoende tegen van dit zijn ze en hier kunnen we mee aan de slag.
Ja.
Zo.
Nee, dat is prettig.
Ja, maar ik moet wel zeggen, hè, en dat ging toen daarna heel erg spelen. Dat ze nog wel verdachten waren.
Ja.
En die vrijdagmiddag hadden ze natuurlijk nog geen verklaring afgelegd. Nee. Dat duurt nu allemaal wel even.
Ik kan me voorstellen dat als je burgemeester bent van Alkmaar... En je krijgt te horen, nou, we hebben 5 verdachten aangehouden, dat je denkt als burgemeester, zo, dat ga ik even wereldkundig maken, want de rust en de orde in mijn stad, die zijn wedergekeerd. We got them. Ja, dat snap ik.
Ja.
Was dat hier ook zo? Wat, want ik kan me voorstellen dat jij zegt, ja, wij zijn magistratelijk, het zijn nog verdachten, jongens, met de slag op de armen, hier heb je dus wel 2 bewegende delen.
Ja.
He, want de rechtsgang is er 1, maar de openbare orde, dat is er ook 1.
Ja.
Hoe ging dat in deze zaak?
Ik vond het heel ingewikkeld. En ik snapte de burgemeester absoluut. En ik dacht ook wel dat we goed zaten.
Al wat die wilde iets.
Ja, nee, die wilde eigenlijk wat je net zei. Die wilde uitdragen van, hè, we hebben het opgelost. Alkmaar is weer veilig. Ja. Echt letterlijk die tekst. Alkmaar is weer veilig.
Dat zei ze op de vrijdag van de aanhoudingen.
Ja. Ja. Dat klopt. Dat wilden ze gaan uitdragen. Hè? Ja. Dat wilden ze gaan uitdragen. Dus wij zaten op dat Malligaardsplein. En daar vlakbij zat het gemeentehuis natuurlijk. En de korpsleiding zat daar ook. En die waren ook super trots op het team. En die wilden eigenlijk ook uitdragen van, nou, we hebben een mooi werk geleverd.
De driehoek zat er glimmend bij.
Ja, alleen mijn hoofdofficier die zat nog meer op mijn lijn. Zo van, ho, even op de rem.
Yeah.
Maar ik kan me nog zo herinneren dat de teamleider en ik, teamleider Ruud en ik, dat wij er eigenlijk een beetje door die gang alles aan het managen waren. Hè, van, nou, hè, we moeten natuurlijk gewoon de advocaten bij en alles moet goed geregeld worden, al die verhoren. En ondertussen heette het van, ja, maar ze willen een persconferentie en dit en dat. En wij wilden dat helemaal niet, want wij hadden een persbericht wel klaarstaan. En dat was wat ons betreft waar het, hè, dan zouden we het eigenlijk mee moeten doen.
Een sumier persbericht noemen wij dat op de krantenredacties.
Want ook minderjarigen en heel zorgvuldig. En uiteindelijk vonden wij ook niet dat het aan een burgemeester is om te vertellen dat je een zaak, nou, in ieder geval een stap hebt gezet in een opsporingsonderzoek. Nou, uiteindelijk is er een soort van compromis, geloof ik, uitgekomen. Er is wel een persconferentie gekomen. Maar
daar werd helemaal niks gezegd.
Nou ja, met heel veel slagen om de arm natuurlijk. Van, hè, er zijn mensen aangehouden. En,
maar een persconferentie van de burgemeester met de...
Met de hoofdofficieren.
Met de hoofdofficier.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want ik bedoel, Alkmaar, als je we moeten de bosjes gaan snoeien omdat daar misschien jongens uitspringen met messen. Ik kan me echt voorstellen dat het belang van openbare orde is een zeer zwaarwegend belang.
Ja, maar Wouter, maar eventjes, hè, toch. Wat is er mis mee, hè, in dit geval, als het Openbaar Ministerie doet aanhoudingen? Hè, en die geven daar een persbericht over van, hè, we hebben 5 jongens aangehouden en die gaan ervoor, enzovoort, enzovoort. En de burgemeester maakt ook een statement vanuit de gemeente. Zegt, nou, ik heb kennis genomen van, we zijn verheugd daarvan. We hopen dat daarmee het probleem is opgelost. We hebben alle vertrouwen in het OM en de politie. En ook het komend weekend zal de politie groot surveilleren en enzovoort, enzovoort. Dat kun je ook doen, hè. Je hoeft geen persconferentie te beleggen. Je kunt ook als burgemeester juist vanuit het openbare orde veiligheidsprobleem zeggen, hey, er is een stap, mogelijk een goede stap gezet. Daar ben ik heel blij mee. Ondertussen blijven wij waakzaam en dienstbaar.
Maar dan kun je toch ook tijdens een persconferentie zeggen?
Ja, maar daarmee loop je dus het risico. Want kijk, op het moment dat wordt gezegd, Alkmaar is weer veilig. Ja.
Nee, maar ik weet niet of ze
en
dat
gebeurt
gezegd
iets,
hebben. Ja. Nee, maar dat zou
dat
niet.
Is, dat soort wilden dingen ze wel zeggen. En volgens mij is dat ook zo wel ergens in de krant terechtgekomen.
Oh jee,
En het bleek dus ook, want een van de jongens die we op die vrijdag hebben aangehouden, was niet een van de jongens die bij alle incidenten aanwezig was geweest. Die had echt een totaal andere rol, ergens helemaal in het begin bij een feit wat we toen nog niet eens echt in beeld hadden, van december. En op zaterdag hebben we ook nog 2 jongens aangehouden, waarvan er ook eentje weer in vrijheid is gesteld diezelfde dag.
Maar mag ik even vragen, hè, voordat mij de mond werd gesnoerd door Wouter hiervoor. Want we hebben de vorige keer met de officier van justitie, Milena, hier ook over gehad. Het moment dat je gaat oppakken, hè, dus de klapdag zoals wij dat ook wel eens noemen.
Ja.
Je hoopt natuurlijk ook dat die jongens gaan praten, hè, bij de verhoren, bij de politie. Dat je daardoor nog meer duidelijkheid krijgt van wie wat heeft, waarbij is geweest. En gebeurde dat ook?
Ja. Ja. Redelijk snel eigenlijk al. Ja. Volgens mij tijdens de eerste verhoren is er al behoorlijk veel gezegd.
Ja.
Ik heb het niet helemaal meer scherp hoor van wie wat precies wanneer heeft gezegd. Maar die verklaringen waren wel aanleiding voor 2 aanhoudingen de dag erna.
Ja. Want hoe oud waren nou de verdachten die je hebt aangehouden? Variërend hoor, in de leeftijd.
De hoofdverdachte was 18.
Oké, dus die was al meerderjarig.
Ja.
En de jongste in de regio?
Volgens mij 14.
Zo.
Ja. En wat was het verband tussen deze jongens? Waren het jongens uit de buurt? Of?
Ja, ze kenden elkaar allemaal wel uit hun buurt in Alkmaar. En 2 dus van school.
Ja.
Die 2 jongsten die zaten bij elkaar op school, als ik me goed herinner. Het waren niet van vrienden van elkaar. En het was dus een oudere broer en een jongere broer. Ja. En dan wat vrienden van de oudere broer. Ja. Maar die waren dus ietsje jonger dan hij zelf.
Maar hier zit ook dus direct... want kijk, we hebben het over jonge mensen, ja, minderjarige mensen, over heftige feiten.
Ja.
Dus je zit met de Raad voor de Kinderbescherming, ja, jeugdreclassering, maar ook allemaal gedragskundige
ja,
elementen, aspecten die hier aan zitten. Kun je daar iets over zeggen? Hoe werkt dat? Hoe heeft dat gewerkt toen? Ook vanuit je rol als officier van justitie natuurlijk.
Ja. Nou, het was eigenlijk al wel heel snel duidelijk dat het heel noodzakelijk zou zijn als iedereen mee zou werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. En ja, dat hebben volgens mij heeft iedereen dat ook gedaan. De oudste jongen is naar Pieter Baan Centrum gegaan. En die heeft ook echt meegewerkt aan alles.
Wat was nou het beeld wat je kreeg uit de verklaringen? Wat was nou een beetje... Kijk, ik kan me voorstellen dat je kijkt natuurlijk wie heeft wat gedaan. Maar wat was nou het beeld, het gevoel wat opsteeg uit het dossier wat je aan het maken was? Wat was daar gebeurd eigenlijk? Hè? Waarom zijn deze jongens dit gaan doen?
Het is begonnen bij een straatroof eigenlijk in december. Lopen over straat, je een beetje vervelen. Komen er wat aan fietsen. En iemand heeft gezegd van, hey, zullen we die pakken of zo. Zo is het begonnen. En daarna is het eigenlijk gewoon steeds verder gegaan. En was dat berovingselement is gewoon eigenlijk helemaal weggeraakt.
Ja.
Dat staat ook wel uitgebreid in het vonnis beschreven. Maar ook uit dat Pieter Baan Centrum rapport bleek wel dat vooral die hoofdverdachte, ja, daar was wel wat mee aan de hand. En hij werd door een van de deskundigen vergeleken met een pyromaan. Iemand die steeds weer de zucht heeft naar een volgende stap. En in zijn geval was het dan eigenlijk de volgende stap iemand iets aandoen.
En had hij ook zeg maar de invloed op die andere jongens, ja, dat die daar zeg maar in meegingen in, ja, zijn escalatie, ja, eigenlijk van geweld?
Ja. Ja. Ja, want er is ook één incident geweest dat ze met een groep ook hadden bedacht, nou, we gaan weer wat doen. Dat was volgens mij ook een december incident. Waar hij ook uiteindelijk zegt van, nou, neem jij hem maar tegen zo'n jongere jongen. Hè? Want hij was ook wel een beetje de leider. Ja, hij bepaalde niet wat er precies gebeurde, want die anderen gingen mee daarin. Het was
nou,
echt
hij was de natuurlijke voorman van de groep.
Precies,
zeg maar. Ja.
Ja, de groepsdynamiek.
Ja, jij kijkt als officier naar zo'n zaak en ik kijk dan nu even als bezorgde burger naar zo'n zaak. En dan zeg ik, nou, als 15-jarige wist ik dat met een honkbalknuppel in rammen op iemand en iemand neersteken, dat echt niet de bedoeling was.
Ja.
Dat wist ik toen wel. Ja. Kijk jij daar? Je hebt te maken met minderjarige verdachten. Hè? Hoe zeg je dat? De prefrontale kwab is nog niet helemaal volgroeid bij hun. Dus ze kunnen zijn, ja, je kunt ze niet helemaal verantwoordelijk houden voor hun daden, maar wel een beetje. Hoe heb je daar naar gekeken?
Nou, er is juist als er natuurlijk sprake is van een reeks.
Ja.
En je hebt al gemerkt wat er natuurlijk bij bepaalde incidenten is gebeurd, wat de gevolgen zijn geweest. Je hebt het daar met elkaar over gehad, hè, want ze hebben daarna ook met elkaar gesproken. En dan doe je het nog een keer.
Ja.
Dan wordt het natuurlijk al wel iets anders. Dan ben je al meer bewust geworden van wat de gevolgen zijn van jouw handelen.
Ja.
Maar uiteindelijk is bij de strafoplegging van ieder van de verdachten is rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. En is er volgens mij niemand volledig toerekeningsvatbaar geoordeeld.
Nee, maar wat waren dit voor jongens? Je zei Hollandse jongens, praten gewoon ABN. Je kijkt naar hun achtergrond. En ik snap dat het een aantal minderjarigen is. Dus dat we terughoudend moeten zijn met wat we kunnen vertellen en niet. Maar had dit zomaar ieders buurjongen kunnen zijn in jouw perceptie?
Nou, in zekere zin wel, want iedereen woont ergens.
Ja.
Dus als je het zo ziet. Maar nou, ik kan me nog wel heel goed herinneren dat een van de jongens, dat die heel betrokken ouders had. Echt heel betrokken. En die trokken zich ook heel erg aan dat hun kind dit had gedaan. Dat die slachtoffers had gemaakt. En die wilde ook heel graag dat dit nooit meer zou gebeuren. En die wilde hem ook helpen om dit een plek te geven. En hebben echt alles georganiseerd om hem op een goede plek te krijgen voor verder begeleiding.
Uh-huh.
En hij is uiteindelijk, gelet op hun inspanning, maar ook de raad was daarmee eens, de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering, is hij op enig moment geschorst uit de voorlopige hechtenis door de rechtbank op een proforma zitting. Dus daar konden we als Openbaar Ministerie niks mee doen. Maar uiteindelijk was hij dus in vrijheid gesteld en hadden die ouders. Nou, dus het zag er allemaal heel positief uit. Maar later kreeg ik nog vanuit de penitentiaire inrichting, of de jeugdinrichting toen, brieven die hij geschreven zou hebben. Hè, die waren onderschept en die kreeg ik. En daar kwam een soort van verheerlijking uit voor geweld. Hij had wat tekening gemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat hij uiteindelijk wel weer is vastkomen te zitten. He, want dat heb ik toen ook aangegeven. Van, nou ja, beeld dat er eigenlijk gecreëerd was over zijn oprechtheid. Mm-hmm. Dat hij spijt had. En dat vond ik toen wel heel lastig. Want toen zag ik ook echt de pijn en verdriet van die ouders. Dat die jongen weer vast kwam te zitten. Maar om even aan te geven. Dat was op zich gewoon met zijn gezinsachtergrond. Iemand die... Ja. Nou ja, ook mijn zoon zou kunnen zijn, bij wijze van spreken.
Ja, maar dat hoor je altijd, hè? Waar zijn de ouders? Waar zijn die dan? Als mijn kinderen die lopen s'avonds over straat en die doen verschrikkelijke dingen soms. Of heel zelden, gelukkig maar. Ja. Maar waar zijn die ouders? Dat is natuurlijk iets wat je van de laatste jaren wel vaak hoort. Ja. Maar hier waren dus ouders betrekkelijk betrokken.
Deze waren zeker betrokken, ja. En die andere ouders wil ik allemaal niet disqualificeren nee. Maar dit kan ik me gewoon heel goed herinneren. Ja.
Even vragen, Katja? Want je hebt dus een aantal jongens, die zijn 15. De hoofdverdachte was 17.
Nee, 18.
18 ten tijde van de delicten.
Ja.
Dat speelt natuurlijk 2004, 2005. Dat is natuurlijk al een hele tijd terug. Maar je zit natuurlijk ook met de keuze jeugdstrafrecht, volwassenenstrafrecht.
Ja.
Hoe is dat hier gegaan? He, want ik kan me ook voorstellen, eventjes ook het gevoel van Wouter eventjes tegemoetkomend, zeg maar, dat het natuurlijk vanuit de Alkmaarse bevolking en zo natuurlijk geroepen werd. Nou, weet je, deze jongens jarenlang de bak in.
Ja.
Maar ja, als er volgens het jeugdstrafrecht gaan, dan kan het maximaal 2 en misschien een pijnmaatregel.
Jeugd-TBS.
Ja.
Maar ja, als er volgens volwassenen gaan, hè, of het als een deel, die kunnen natuurlijk veel hogere straffen. Misschien wil de burgemeester wel van alles, ik weet het niet. Ligt ons bij.
Oeh. Nou, toen in die tijd was dat toch nog wel wat anders. Kijk, daarna is natuurlijk ook nog het adolescentenstrafrecht ingevoerd.
Ja.
Hè, dus ik ben benieuwd hoe dit nu zou zijn geweest als met die jongen van 18. Maar toen is er juist ook wel heel erg de focus geweest, ook in het Pieter Baancentrum onderzoek, van is er een reden om hem volgens het jeugdstrafrecht te bestraffen? En die conclusies die uit dat rapport kwamen, boden daar eigenlijk geen handvatten voor. En gelet ook op eigenlijk hoe die verder zich had ontwikkeld, paste dat meerderjarige strafrecht wel bij hem. Ook al heb je inderdaad die ontwikkeling. Ja,
ja.
Hij was 18. Eigenlijk nog hartstikke jong natuurlijk.
Ja.
Maar bij die andere jongens was het eigenlijk op grond van al die onderzoeken wel duidelijk dat moet gewoon jeugdstrafrecht zijn. En ik kan me ook niet herinneren dat er toen heel veel roep was vanuit de bevolking van aan de hoogste boom of dit en dat. Nee. Iedereen was vooral blij dat het opgelost was.
Ja. Ja, ja.
Tenminste, natuurlijk de slachtoffers die... Sommigen vonden wel dat het allemaal wel wat strenger kon, maar... Zij zagen ook wel dat die hoofdverdachte de belangrijkste dader was.
En deed je al die zaken, zowel de jeugdzaken als de hoofdverdachte meerderjarige? Ja.
Ja.
Heb jij getwijfeld om tussen poging doodslag en poging moord te lasten te leggen?
Ja, ze zijn eigenlijk in eerste instantie allemaal voorgeleid op poging doodslag.
Ja.
Omdat ze natuurlijk nog niet zoveel wisten. En op een gegeven moment, toen dat patroon wat duidelijker werd en ook wel duidelijk werd dat ze afspraken hadden gemaakt van tevoren en er eerder natuurlijk incidenten waren met grote gevolgen, toen heb ik voor een aantal feiten poging moord te lasten gelegd. Ja. En daar zijn ze ook voor veroordeeld.
Ja. Hoe gedroegen ze zich op zitting? Van wat je erover kan zeggen, hè? Want dat is natuurlijk ook weer ingewikkeld. We hebben te maken met minderjarige verdachten. Die zittingen zijn besloten.
Ja.
Hè? Daar mag de pers ook niet bij. Proceshouding.
Ja, de proceshouding in algemene zin komt ook terug in een vonnis, hoor. Dus
ja.
Ik, zoals ik me kan herinneren, was eigenlijk iedereen heeft veel verteld. Ook die hoofdverdachte heeft veel verteld. Want ja, en hij ook meegewerkt aan Pieter Baancentrum onderzoek. Dus die heeft echt wel inzicht gegeven in zijn handelen. En dat hij ook het gewoon een drang voelde.
Ja.
Ik kan me herinneren dat er één verdachte was die zichzelf er wel probeerde een beetje uit te lullen. En volgens mij is dat ook de zaak geweest waar ik toen in een hoger beroep ben gegaan. Omdat ik het niet eens was met het vonnis.
Katja, mag ik even inzoomen dan op de hoofdverdachte? Hè? Want die had meegewerkt met Pieter Baancentrum. Wat kwam daar voor advies uit?
Daar kwam in ieder geval verminderde toerekeningsvatbaarheid uit als advies. En dat er sprake was van een persoonlijkheidsstoornis.
Ja.
Wat natuurlijk niet heel verrassend is, denk ik. En wat ik daar straks zei, hè, dat pyromaan gedrag en dat hij ook een drang bleef voelen om met iemand iets aan te doen. En dat hij daar echt wel behandeling voor nodig had.
Een TBS met
dwangverpleging werd geadviseerd.
Ja. En wat ik me dan afvraag, hè, want ik bedoel, ik heb het vonnis gelezen en de luisteraars kunnen het ook lezen. Het zijn schokkende feiten.
Ja,
hè?
Het vonnis staat in de show notes.
Ja, en dit is een 18-jarige jongen, hè, die een beetje als voorman van de groep heeft geopereerd. Wat was je strafeis en hoe kwam je daar eigenlijk toe?
Mijn eis was 8 jaar gevangenisstraf. En TBS met dwangverpleging.
Ja.
En wat eigenlijk gebruikelijk is bij allerlei zaken zoals deze, of in ieder geval heftige zaken, of ingewikkelde zaken, is dat wij een strafmaatoverleg doen intern op het parket.
Ja, daar hebben we hier vaker over gehoord.
Ja. En dat heb ik hier zeker gedaan. Gelet op de gevoeligheid, de mediagevoeligheid, maar gewoon alle gevoeligheden. En dan rekening houden met alle omstandigheden. Dus ook zijn persoonlijke omstandigheden en zijn leeftijd. Het feit dat die behandeling natuurlijk ook wel op niet al te lange termijn zou moeten starten. Gelet ook op zijn leeftijd.
Maar mag ik daar iets over vragen? Ja, ik bedoel niet vervelend, maar het is natuurlijk een belangrijke vraag. Hè? Ik bedoel, als je op zo'n jonge leeftijd stoornis hebt, dan moet je natuurlijk eigenlijk zo snel mogelijk behandeld worden.
Ja.
En vroeger had je natuurlijk de aanwijzing, de volgensaanwijzing, maar ik weet niet of dat in 2004 nog zo was.
Oeh, ik ook niet.
Maar bij 8 jaar, ja, dan moet je natuurlijk eerst, ja, min een derde, toenertijd nog, dus dan moet je eerst wel 4, 5 jaar zitten voordat je aan je TBS-behandeling begint.
Ja, en deze jongen is 23.
Ja, tussen 18 en 23. Dus speelt dat nog voor jullie? Kijk, ik snap ook dat je te maken hebt met vergelding en dat soort dingen. Speelt dat voor jullie nog een belangrijke rol?
Ja, dat speelt zeker wel mee. Alleen in dit geval was er wel sprake ook van echt heel veel slachtoffers.
Ja.
Ook de generale preventie, zeg maar, speelde zeker ook mee. Maar ook dus de vergelding.
Ja.
Ja, en dat alles afwegende vonden wij dit passend. Het heeft ook natuurlijk wel even geduurd, die voorlopige hechtenis.
Ja.
Voordat de zaak uiteindelijk inhoudelijk werd behandeld.
Ja, die gaat er nog af, bedoel je.
Die gaat er nog af.
Ja.
Maar dit vonden wij passend. En van de ene kant kun je... Ik denk dat zijn advocaat dat toen ook wel op de zitting heeft aangevoerd. Hij moet zo snel mogelijk behandeld worden. Ja, nee. Maar dat... Ja.
Maar... En het vonnis kreeg je van de rechtbank gelijk? Of kreeg je wat je wilde, moet ik zeggen? Ja.
Volgens mij hebben ze op één onderdeel hebben ze niet de poging moord bewezen verklaard, waar ik wel voor was gegaan. Maar dat vind ik niet zo heel relevant in dit verhaal. In die tijd was voor moord was de jurisprudentie nog wel iets anders dan dat het nu is. Maar ik denk dat in deze zaak dat wel evident is dat wel te onderbouwen is. Dus bij de latere incidenten.
Ja. Dus hij kreeg 8 jaar en TBS ook door de rechtbank.
Ja.
Ben je in beroep? Is er in beroep gegaan? Is er een beroepsprocedure geweest?
Nee.
Ook bij de andere verdachten?
Ik ben zelf in hoger beroep gegaan tegen één vonnis.
Mm-hmm.
En mijn herinnering was dat ook het vonnis van degene die ze zelf een beetje onderuit probeerde te draaien.
Ja.
En er is volgens mij nog één andere in hoger beroep gegaan, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel allemaal ongeveer gegaan zoals wij het zelf als Openbaar Ministerie hadden voor ons hadden gezien van hoe deze zaken afgedaan zouden moeten worden. Ja. Ja.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak? Als je daar nu zo lang na dato, hè, want we hebben het dan over... Nou, ja,
17, 18 jaar geleden.
Nou, in de voorbereiding naar vandaag heb ik me natuurlijk nog weer wat in verdiept.
Ja.
En ik voelde weer wat ik toen heb gevoeld ook. Gewoon de heftigheid van wat er gebeurd is. En dan waar we het er straks over hebben, niet eens zozeer die eerste 2 weken of zo, maar wel gewoon daarna de gesprekken die ik heb gehad met de slachtoffers, met de aangevers. Ik heb met iedere slachtoffer afzonderlijk gesprek gehad. Maar ook als groep heb ik ze... Hè, ik dacht van, voor degene die dat wilde. Hè, niet iedereen wilde dat als groep. En dat was ook wel heel waardevol. Maar dat zijn wel momenten die... dan ga je nog meer voelen wat zij hebben meegemaakt. En wat mij zeker ook nu bij deze voorbereiding opeens weer heel erg naar boven komt. De angst die zij hebben gehad, dat ze het gewoon niet zouden overleven.
Ja.
En eigenlijk ook dat gevoel dat het gewoon een terechte angst is geweest, gelet op het letsel dat hen was toegebracht.
Ja.
En ik kan me nog herinneren dat wij jaren geleden een keer bij het Openbaar Ministerie, bij mij in Haarlem, een bijeenkomst hadden georganiseerd voor alle officieren. Een soort spiegelbijeenkomst. Daar hadden we een rechter uitgenodigd van onze eigen rechtbank, een advocaat, Paul Vugt. En een van de slachtoffers had ik toen uitgenodigd. Gewoon om te vertellen van hoe zien jullie ons? Hoe ervaren jullie ons? En wat kunnen we ervan leren? Wat kunnen we anders doen? En ik kan me nog herinneren dat ik haar introduceerde en dat ik toen echt heel erg emotioneel werd. En toen dacht ik, ja, dit is zo echt onder mijn huid gaan zitten, deze zaak. Daar zat toen dus al een paar jaar tussen. En nu ben ik niet heel emotioneel meer van geworden. Maar ik dacht van jeetje, het was wel echt heel heftig.
Was je zelf eigenlijk inwoner van Alkmaar toen
Niet?
Nee. Oké, dat was grappig. Ik kan me ook zo voorstellen, als je er zelf zou wonen als officier, dat je dan nog meer natuurlijk, als het een openbare orde ding is. Ja.
En ik weet dus dat het voor het team eigenlijk hetzelfde gevoel is geweest. Hè? Dat, zeker dan de mensen van het opsporingsteam waar ik het meest mee heb gewerkt. Want we hebben in de jaren daarna ook iedere keer als ik dan die dossiervormer weer tegenkwam, hè, degene die het dossier heeft gemaakt. Oh, het was toch een zaak, hè? En, hebben we goed gedaan? Ja, zo voelde dat dan toch. Terwijl je eigenlijk, allemaal over leed gaat natuurlijk. Maar...
Mag ik toch vragen? Ik weet of het, dit is 17, 18 jaar geleden. Deze jongen heeft 8 jaar een TBS gekregen. Ja. Heb jij nou enig idee wat er gekomen is verder?
Nou,
deze hoofdverdachte?
Ik heb nog een aantal keren eigenlijk soort van toevallig voorbij zien komen dat een collega met een verlenging TBS op zitting staat en dat het heel goed ging.
Ja,
en dat vond ik wel heel, heel mooi om te horen.
Ja.
Katja van Bijsterveld, officier van justitie, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Het vonnis in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl en staat als gemeld in de show notes. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.